met Mascha ten Bruggekaten, en die is raadslid voor D66. En Francine Anker, programmadirecteur van de ouder- en kindteams. We beginnen met de politiek, Mascha. De nieuwe jeugdwet die is nog maar net ingegaan. En hoe het uitpakt moet nog blijken natuurlijk. Maar wat doen jullie nou in de commissie jeugd ondertussen?
Nou, eigenlijk is er al jaren geleden begonnen met de voorbereiding om de verantwoordelijkheid over te kunnen nemen over de jeugdzorg in de gemeente, in Amsterdam. Dus ik ben in maart pas gekozen, maar eigenlijk is het traject al 3 jaar geleden in gang gezet. Dus er is eerst nagedacht over hoe het georganiseerd zou worden. En daarbij heeft Amsterdam de vorm gekozen om ouder-kindteams op te richten. En dat zijn teams die eigenlijk heel laagdrempelig hulp kunnen geven. En die kunnen dus ook, nadat daar een eerste gesprek geweest is, mensen doorverwijzen naar andere hulp als dat nodig zou mogen blijken te zijn.
En is er nou een bepaalde consensus binnen die commissie over de invulling, de concrete invulling van het beleid?
Ja, eigenlijk maken wij soms wel eens grappen in de commissie dat het geen politieke commissie meer is, omdat iedereen bovenaan heeft staan dat het goed georganiseerd moet worden. Dus we hebben er op dit moment ook eigenlijk geen politieke discussies meer over hoe het wel of hoe het niet uitgevoerd gaat worden. Die discussies zijn jaren geleden geweest toen er gewoon een hele andere gemeenteraad zat. Op het moment dat wij gekozen zijn, konden we er ook niet heel veel meer aan veranderen. Er zit een wethouder van D66, Simone Kukenheim, en die is nu echt aan het uitvoeren wat er al die jaren daarvoor besloten is. Want we hebben ook allemaal wel met elkaar afgesproken, maar dat, goed, dat begreep iedereen ook wel. Op het moment dat je op het laatste moment nog zo'n groot traject gaat veranderen, ja, dat is veel te veel risico. Dus wat er nu eigenlijk aan de hand is, is dat het is nu 1 januari geweest. Ja. Alle zorg is ingekocht. Dus de mensen, de jongeren die zorg nodig hebben, die krijgen gewoon zorg door de professionals die dat daarvoor ook al leverden. Dus het is helemaal niet zo, want er worden soms wel een soort van enge verhalen verteld met dat opeens alleen nog maar ambtenaren jeugdzorg zouden geven. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het zijn gewoon de mensen die er verstand van hebben en die dat altijd al gedaan hebben. Die leveren de jeugdzorg. De gemeente heeft dat ingekocht, dus de gemeente heeft daarvoor betaald, of gaat daarvoor betalen. En als het straks misgaat, en dat is natuurlijk waar iedereen heel bang voor is, dan is de gemeente verantwoordelijk. En ja, dat weten we niet wat er dan gaat gebeuren.
Noem eens een voorbeeld. Hoe kan het dan misgaan? Waar ben je bang voor? Wat zou er kunnen?
Nou ja, de angst die je steeds hoort is, er gebeurt iets ergs met een kind.
Ja.
En dat is de afgelopen jaren een aantal malen gebeurd. En dat kan nog een keer gebeuren. En eigenlijk zijn ook de mensen die er echt verstand van hebben, bijvoorbeeld de directeur van het bureau jeugdzorg, of dan nu de jeugdbescherming, die zegt dat, ja, dat kan je nooit 100% uitsluiten. Want het is niet zo dat er zijn soms ouders die rare dingen doen. En ja, dat je kan de zorg zo goed mogelijk organiseren, maar 100% uitsluiten, dat kan gewoon niet.
En is er dan al sprake van een soort crisisgevoel?
Nu?
Ja?
Nee.
En mijn draaiboek voor als zoiets fout gaat, ja, die liggen er klaar.
Dat is er wel. En dat is ook denk ik ontzettend verstandig om juist over dit soort dingen te praten met z'n allen op het moment dat er helemaal niks is fout gegaan. Dus we hebben ook met raadsleden bijvoorbeeld een bijeenkomst gehad van, nou, als het fout gaat, wat doe je dan? Ga je dan bijvoorbeeld meteen de krant bellen? Ga je meteen twitteren? Of komen we eerst bij elkaar? En dat soort tests zijn er geweest, daar hebben we gesprekken over gehad. En we hebben ook afgesproken, omdat dat, ja, toch wel heel nuttig is, dat we dat 1 keer in de zoveel tijd weer gaan doen.
Dus jullie hebben wel een soort van code met raadsleden afgesproken van wat doen wij eigenlijk, bijvoorbeeld ten opzichte van de media, op het moment dat er een keer iets fout gaat?
Nee, het is niet eens een code. Het is meer dat we ons ook gerealiseerd hebben hoe ernstig het fout zou kunnen gaan.
Ja, en is
het
kans...
Er zijn geen vaste afspraken gemaakt.
Nee, door deze hele transitie, de invoering van de nieuwe wet, nieuwe zorgaanbieders op dit vlak, is de kans nou denk je groter geworden dat er iets misgaat?
Nee, want het zijn dezelfde zorgaanbieders. Wat er nu gebeurt is eigenlijk, zou het zo moeten zijn op dit moment dat een jongere die jeugdzorg krijgt, die krijgt dat nog steeds van dezelfde aanbieder. Het idee is zelfs dat op termijn dat er minder fout kan gaan, omdat een van de kritieken op de jeugdzorg was, ja, er zijn gezinnen waar het niet goed gaat, die krijgen 20 verschillende hulpverleners over de vloer. En die hulpverleners weten van elkaar niet wat ze doen. die gezinnen die worden helemaal gek van al die hulpverleners. En die hebben eigenlijk ook helemaal geen zin meer om nog mee te werken. Dus het idee wat er nu zou moeten veranderen is dat je door één aanbieder of één manager, dat je daardoor overzicht hebt wie welke hulp verleent. En het is toch wel vaak zo dat, dat er meer hulp in één gezin komt. Want dat het niet alleen jeugdzorg is, maar dat er ook problemen zijn met bijvoorbeeld schuldhulpverlening, armoede, huurachterstanden. Dat soort problemen die vallen heel vaak samen. En dan is het wel goed om dat ook samen aan te pakken.
Begrijp ik het dan goed dat er gewoon meer overzicht is gekomen op dit moment?
Nou ja, we zijn nu 2 weken bezig, 3 weken. Het is de bedoeling dat er meer overzicht is gekomen, maar ik denk, nou goed, dat is ook goed
misschien
dat Francine hier aan
signalen.
Tafel zit. Die heb ik nog niet gekregen, maar dat is wel het doel van deze verandering. Het doel is dat we veel beter weten, omdat ook al het geld bij de gemeente vandaan komt. Dus zou je ook daardoor geld moeten kunnen besparen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet binnen 3 weken geregeld zijn. En nu is het nog ook voor heel veel professionals best moeilijk om elkaar te vinden en om ook echt efficiënter te gaan werken. Dus ja, dat kost nog even tijd. Maar ik heb goede hoop.
En probeer ik toch nog even voor me te zien. Hoe ziet dan zo'n commissievergadering eruit? Want het is natuurlijk heel nieuw beleid. Er is een bepaalde eensgezindheid. Natuurlijk, als het gaat over kinderen, zal iedereen willen dat het goed uitpakt. Dus hè, dat overstijgt natuurlijk bepaalde ideologieën of bepaalde belangen, lijkt mij.
Toch mooi, toch? Dat dit soort onderwerpen de politiek kunnen overstijgen.
Dat lijkt mij ook, inderdaad. Maar hoe ziet het er dan wel uit? Wat bespreken jullie dan? En zijn er bepaalde eisen die jullie bijvoorbeeld weer aan de wethouder stellen?
Ja, nou, het is vooral informatief. Dus de wethouder heeft ons de laatste maanden heel veel stukken geleverd met de stappen die zij gezet heeft en hoe het ging. En we hebben daar vragen over gesteld. En we hebben ook wel zorgen geuit over bepaalde punten. Want de inkoop die gedaan is voor de jeugdzorg, dat is natuurlijk een enorm onderhandelingstraject geweest. Waarbij aan de ene kant de wethouder zo goedkoop mogelijk wil inkopen, maar aan de andere kant ook zo goed mogelijk. Ja, dat gaat natuurlijk niet altijd even goed samen. Dus op dit moment, we hebben niet echt meer een buffer. En dat is iets waar wij ons wel zorgen over maken. We hebben binnen de coalitie nog een soort noodfonds ingesteld waar nog 40 miljoen in zit. Maar we hebben afgesproken dat dat echt voor nood is. Dus op dit moment is er niet een buffer over voor de inkoop van de jeugdzorg. Dus ja, als er straks wachtlijsten gaan optreden, dan zullen we met elkaar over moeten hebben wat we daaraan gaan doen.
Ja, en nou weet ik, bij de thuiszorg heeft dat natuurlijk ook gespeeld. De discussie over commercieel en niet commercieel gunnen, speelt dat hier bij de jeugdzorg ook?
Nee.
Dat speelt helemaal niet? Nee. Het is gewoon niet commercieel gegund, neem ik aan, op dit gebied?
Die discussie hebben we helemaal niet gevoerd.
Oké. Okay. Dus daar is ook binnen de commissie op dit moment wordt er niet extra naar gekeken?
Nee, er is doorgegaan met de bestaande aanbieders. En dat is ook wat afgesproken was. En eigenlijk is het nu een beetje een soort van stilte voor de storm, denk ik. Omdat we eerst steeds qua informatievoorziening naar 1 januari toe gingen. Nu is de verantwoordelijkheid officieel overgegaan naar de gemeente. En nu is het afwachten tot we de eerste rapportages krijgen over hoe het gaat. En ondertussen gaan wij natuurlijk zijn we in gesprek met zoveel mogelijk mensen om gewoon te horen hoe het in het echt gaat. Dus daarom vind ik het ook wel weer interessant om hier nu met Francine aan tafel te zitten.
Ja, precies.
En nog één vraag over de top 600. Daar gaat heel veel aandacht naartoe, dus ook geld. En radicalisering, dat komt ook, is ook heel actueel. Loopt daardoor niet zeg maar het budget en de aandacht voor de jeugdzorg in de knel?
Nee, want ook in de politiek denken wij lekker in hokjes. Dus zijn de top 600 wordt betaald vooral met veiligheidsgeld. Dus dat valt ook onder de commissie Algemene Zaken bij de burgemeester. Dus dat heeft natuurlijk wel heel erg te maken hiermee.
Ja.
Maar het gaat over ander geld.
Want je kan je voorstellen dat binnen gezinnen waar radicaliseringsproblemen zijn, dat die ook andere problemen hebben die dan weer bij jullie liggen.
Ja. Ja.
En is daar dan een verband tussen die verschillende diensten? Wordt daar ook weer uitgewisseld? Misschien, Francine, daar een kort reactie?
Kan ik daar wat over zeggen? Ja, zeker. Want de top 600 kent natuurlijk een opbouw waarin ook heel veel aandacht is voor jongere broertjes en zusjes van jongens die tot de top 600 groep behoren. En wij gaan ook heel nauw samenwerken met mensen die daar al van alles ontwikkeld hebben. op scholen ook allerlei contacten hebben gelegd. En het hele verhaal over radicalisering is natuurlijk nu heel erg hot. Dat kun je daar heel erg goed op aan laten sluiten. En de ouder- en kindteams zijn juist ook gestart met heel nauw de relatie te leggen met het onderwijs. Zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs als het mbo-onderwijs. Deze week is er ook voor het mbo een convenant afgesloten. Dat betekent ook dat alle partijen het met elkaar eens zijn hoe we dat gaan inrichten. En ook bij radicalisering weten we dat je er heel vroeg bij moet zijn. En gezinnen waar al van alles aan de hand is, omdat een oudere broer een high impact crimes pleegt. Daar is vaak ook van alles aan de hand.
Ja, nou goed, dan zijn we alweer een stapje verder gekomen. We hebben een beetje de politieke realiteit van dit moment in kaart kunnen brengen. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid praten van, maar hoe verloopt dan nu die hulp? Hoe ontstaan die OKT's? Ik dacht altijd trouwens dat het de Olympisch kwalificatietoernooi was. Maar dit is dus het ouder-kind-team. Daar gaan we het zo meteen over hebben.